Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, die niet laat varen de werken van zijn handen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, aan het begin van deze dienst vanmiddag hebben we eerst de droeve mededeling dat vanmiddag is overleden Hendrika Koster Maurits, weduwe van Gijsbertus Johannes Koster in de leeftijd van 92 jaar. In verband hiermee volgen deze dienst door te zingen van Psalm 103. De versen 8 en 9, gelijk het gras is ons kortstondig leven, maar ook vers 9, maar zeer een gunst zal over die hem vrezen. De versen 8 en 9 van Psalm 103. Gemeente, aan het begin van de dienst van vanmiddag doen we eerst belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. Met de woorden van de 12 artikelen, als ook door de leerregels, hoofdstuk 1, paragraaf 6. In aansluiting daarop zingen wij Psalm 2, vers 7. Aansluitend daarop lezen wij 2 Petrus 1, de versen 16 tot en met 21. 2 Petrus 1, vers 16 tot en met 21. Eerst echter een geloofsbelijdenis en ieder van u spreken in zijn of haar hart aldus.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En met artikel, met paragraaf 6, belijden wij dat God sommigen in de tijd met het geloof begiftigt, sommigen niet begiftigt, komt voort van zijn eeuwig besluit. Want al zijn werken zijn hem van eeuwigheid bekend, en hij werkt alle dingen naar de raad van zijn wil. Naar welk besluit hij de harten der uitverkorenen, hoewel zij hard zijn, genadiglijk vermurwt en buigt om te geloven. Maar degene die niet zijn verkoren, naar zijn rechtvaardig oordeel in hun boosheid en hardigheid laat. En hier is het dat zij zich voornamelijk voor ons ontsluit, die diepe, warmhartige en evenzeer rechtvaardige onderscheiding der mensen, zijnde in even gelijk een staat des verderfs, of het besluit van verkiezing en verwerping in het woord Gods geopenbaard, hetwelk, evenals het de verkeerde, onreine en onvaste mensen verdraaien tot hun verderf, alzo de heiligen en godvrezende zielen een onuitsprekelijke troost geeft. We nu 2 Petrus 1 vanaf vers 16. Want wij zijn geen kunstiglijk verdichte fabelen nagevolgd, als wij u bekendgemaakt hebben de kracht en toekomst van onze Heere Jezus Christus. Maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God den Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd. Deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord als zij van de hemel gebracht is geweest, toen wij met hem op den heilige berg waren. En wij hebben het profetisch woord, dat zeer vast is, En gij doet wel dat gij daarop acht hebt, als op een licht schijnde in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. Dit eerst wetende dat geen profetie der schrift is van eigen uitlegging, want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken.
Gemeente, deze dienst vervolgen wij door te zingen van Psalm 40. Zingen de versen 3, 5 en 8. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. Uw heiligen worden mij alom verbreid. Verheug het volk, verblijd hen allen Heer. De versen 3, 5 en 8 van Psalm 40. Onder het zingen van deze versen krijgt u gelegenheid om de Heere met uw gaven te dienen. De eerste rondgang is bestemd voor de diaconie, met name deputaatschap, diaconale maatschappelijke zorg. Tweede is voor de kerk en bij de uitgang straks een deurencollecte. Die is bestemd voor het bouwfonds. De Heere zegende u met uw gaven. Gemeente, we gaan ook vandaag weer door met een serie preken over de Nederlandse geloofsbelijdenis. Vanmiddag staan we stil bij artikel 3. We doen het vanuit de tekstwoorden die we vinden in het voorgelezen Bijbelgedeelte, 2 Petrus 1 vers 16 tot en met 21. Daarbij letten we vooral op vers 21. 2 Petrus 1 vers 21. Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. Tot zover deze tekstwoorden. Nu artikel 3 van de belijdenis. Wij belijden dat dit woord van God niet is gezonden, nog voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben het gesproken, gelijk de heilige Petrus zegt. Daarna heeft God door een bijzondere zorg, die Hij voor ons en onze zaligheid draagt, zijn knechten, de profeten en apostelen geboden, zijn geopenbaarde woord bij geschrift te stellen. En Hij zelf heeft met zijn vinger de twee tafels van de wet geschreven. Hierom noemen wij zulke schriften heilige en goddelijke schriften. Tot zover de belijdenis. Ik noem als thema hierbij het geschreven woord van God. Drie aandachtspunten. Deze plaats Gods wil. In de tweede plaats Gods zorg. Derde plaats Gods wet. Thema, het geschreven woord van God. Gods wil, Gods zorg, Gods wet. Gods wil is onze eerste gedachte. En gemeente, jongens en meisjes, misschien binnen de vakantietijd die we hebben gehad, naar het Rijksmuseum in Amsterdam geweest. Op een van de schilderijen daar is een vrouw te zien die heel aandachtig in de Bijbel leest. Dat is een schilderij dat is gemaakt door de bekende schilder Rembrandt van Rijn. Schilderij met de naam Oude Lezende Vrouw, waarschijnlijk de profetes Hanna, door Rembrandt gemaakt in het jaar 1631. Misschien kent u dat schilderij. Op het schilderij gaat het om de profetes Hanna, die gebogen zit over de opengeslagen Bijbel. Haar hand zie je liggen op een bladzijde en je merkt het, alle aandacht gaat uit naar wat er geschreven staat. Blijkbaar is de Bijbel voor haar heel belangrijk. En dat klopt ook wel, uit de Lucas evangelie weten wij dat Anna God diende dag en nacht in de tempel. Dat is wat. Haar leven getuigde van toewijding aan God. Het bijzondere van de schilderij is verder dat er als het ware licht van die Bijbel afkomt. Dat is heel mooi. Het straalt op haar hand en op haar gezicht. Je ziet het als het ware voor je bij die lezende Anna. Dat is niet tegen te houden. Het is een krachtig, het is een sprekend, een levend woord dat tot haar komt terwijl ze leest met een open hart. In de Petrusbrief lezen we ook zoiets belangrijks over het woord van God. Hij noemt dit de profetie, vers 21, of het profetisch woord in vers 19. Maar wat bedoelt Petrus nu eigenlijk met profetie? Hij bedoelt daar het profetenwoord van het Oude Testament mee. Het is het hele oud-testamentische getuigenis, zoals wij dit ook lezen in de Bijbel. De kanttekeningen zeggen dat deze boeken overvloedig getuigen van de kracht en van de toekomst van Christus. Daarom is het in vers 19 zeer vast. Dat betekent vast en zeker of betrouwbaar. Vanuit de grond hou ik het er ook voor lezen. We hebben als meer vast het profetische woord. In de andere vertaling lees je zo. En we achten daarom het profetische woord des te vaster. Petrus verwijst daarbij ook naar de geschiedenis van de verheerlijking van de Heer Jezus op de berg. En zeg dan dat vooral daarna, dat is best opmerkelijk, dat vooral daarna de oud-testamentische profetieën voor hem vaster en zekerder waren dan ooit. Want die zijn nu vervuld in de Heer Jezus. En er is inderdaad te vaster absoluut betrouwbaar. Petrus legt er nog verder uit in de versen 20 en 21. In vers 20 door te zeggen dat de oorsprong van al die profetieën niet is vanuit de mens. Het profetisch woord komt niet voort uit een menselijk initiatief, maar vers 21, door de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben de profeten gesproken. En God heeft daarna, door een bijzondere zorg, die hij voor onze zaligheid draagt, zijn knechten, de profeten en apostelen geboden, zijn geopenbaarde woord op schrift te stellen. Zo beleiden wij met artikel 3 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Gemeente, de artikelen 3 tot en met 7 van onze belijdenis gaan over de schrift, de Bijbel. Artikel 3 gaat over het geschreven woord van God. Artikel 3 gaat daarmee eigenlijk door op waar het over ging. En als slot artikel 2 als ging over de kennis van God uit de Bijbel. Na artikel 3 komt artikel 4. Dat gaat door op de Bijbelboeken zelf. Artikel 5 gaat daar weer door, over het gezag van de Bijbel. Artikel 6 gaat over het verschil tussen de kanonieke en de apocryfe boeken. En dan gaat artikel 7 daarna weer door over de Bijbel als de regel van het geloof. Nu dus, artikel 3, het geschreven woord van God. Dat lees je ook boven dit artikel. De gemeente, daar moet je niet te snel overheen lezen. Want wanneer er staat het geschreven woord van God, dan betekent dat dat het woord van God al zodanig meer is dan alleen het geschreven woord van God. Wat ik bedoel, dat is heel eenvoudig. De Heere, die heeft veel meer gesproken in de 6000 jaar die de wereld bestaat, dan alleen maar wat in de Bijbel staat. De evangelist Johannes besluit zijn evangelie niet voor niets met de woorden dat wanneer alles opgeschreven zou worden wat weer Jezus gesproken heeft, de wereld deze boeken niet zou kunnen bevatten. Er is dus van alles wat de Heer Jezus in de tijd van de omwandeling op aarde gezegd heeft, maar een gedeelte bewaard. Datgene wat bewaard is, dat is opgeschreven en te boek gesteld. In de voorbereiding kom ik het voorbeeld tegen van een appelboom, waar veel bloesems aan zitten, die niet allemaal vrucht worden. Zo is niet alles opgeschreven wat de Heere gezegd heeft in al die duizenden jaren die hij met zijn kerk omgaat. Veel is niet opgeschreven. Veel is niet bewaard. Maar wat nodig is tot onze zaligheid, dat is wel opgeschreven en bewaard. Het is daarna ook opvallend om te zien hoe het begin, artikel 3, in het verlengde staat van onze tekstwoorden. Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar de heilige mensen van God, van van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. Onze belijdenis neemt onder meer dat woordje gesproken nadrukkelijk over. Wat dat betekent? Nou, de profetie betekent de boodschap van God. Eerst werd deze boodschap het woord door de Heere zelf gesproken. Daarna hebben de heilige mensen het woord doorgegeven en tot hun kinderen gesproken, aan hun kinderen verteld. En dan staat er dat de Heere door een bijzondere zorg, die Hij voor ons en onze zaligheid draagt, aan zijn knechten geboden heeft om dit op te schrijven. Laten we samen eens nadenken over deze Bijbelse lijn. Gemeente, 2500 jaar lang, van Adam tot Mozes, is er geen Bijbel geweest. Het opschrijven van alles wat nu in onze Bijbel staat, heeft in totaal, grofmazig, 1600 jaar geduurd. Dus 4100 jaar lang is er geen complete Bijbel geweest. En nu inmiddels 1900 jaar is er wel een complete Bijbel. Van de 6000 jaar die de wereld bestaat, is het kleinste deel van die tijd de Bijbel compleet. En in die tijd mogen wij leven met onze kinderen. Dat is me even een groot voorrecht. De Joodse kerk heeft het lange tijd alleen met het Oude Testament moeten doen. Ook rijk geweest, gaat het niet over. Maar het Nieuwe Testament ontbrak. Ze leefden onder de schaduw, zeggen we wel eens. Augustinus zegt het dan zo. Wat in het Oude Testament is verhuld, is in het Nieuwe Testament vervuld. Nog even naar die 2500 jaar van Adam tot Mozes, toen er nog geen geschreven woord van God was. Jongens en meisjes, even meedenken. Hoe zou nou de Heere in die tijd met mensen gepraat hebben, denk je? Hellebroek, die zegt het zo, dat de Heere zich in die tijd openbaarde door mondelinge aanspraak en openbaring aan de vaderen. Ik noem vier manieren. Als eerste deze, de Heere openbaarde zich door een hoorbare stem. Bijvoorbeeld aan Adam in het paradijs en bij Abraham bij het offer van zijn zoon Isaac. Na de tijd van Mozes gebeurde dat nog wel eens. Denk aan Samuels roeping 's nachts in de tempel bij Eli. Maar de hoorbare stem wordt minder, zodra het woord van God meer en meer wordt opgeschreven en God op die manier tot ons spreekt. De Heere, dat is het tweede, openbaarde zich in die tijd ook door dromen. Denk aan Jozefs dromen. Het is wel aangrijpend om te bedenken dat bijvoorbeeld ook de farao dromen kreeg. En die man was onbekeerd. Het is belangrijk, gemeente, om daar ook vandaag op te letten, wanneer wij ervaren dat de Heere ons iets geeft uit de Bijbel bijvoorbeeld. Brengt het ons bij de Heere? Maakt het ons zacht? Verbreekt het ons? werden wij al één met Christus. Dan het derde. De Heere openbaarde zich in die tijd, o door verschijningen. Bij een droom slaap je, bij een verschijning niet. Dan verschijnt de Heere in de zichtbare gedaante. Zo krijgt Abraham, zittend voor zijn tent, die drie mannen op bezoek. Waarvan er één de Heere Jezus is met twee engelen. Wat je vandaag mee moet, het dromen en met verschijningen. Gemeenten zeggen nou nooit dat dit niet meer gebeurt. Dat moet je niet doen. Let er wel op welke plaats het woord daarbij inneemt. Een droom of een verschijning is dan een onderstreping van het woord van God. En brengt mensen daar ook bij. Dan als vierde, de visioenen. Bijbels heb je dan over een gezicht, of over een vertrekking van zinnen, of ook in de geest zijn. Je ziet dat wij vol bewust zijn dingen, die anderen niet zien. Denk aan Saulus, op de weg naar Damascus. Ik kan me voorstellen, dat je weer nieuwe vragen krijgt dan. Want jongens en meisjes, hoe bleven al die verhalen dan bewaard van de schepping en van de zondeval en van de zondvloed en van de uittocht enzovoort? De eenvoudige overlevering van vader op zoon, vaders en moeders vertelden dat weer aan hun kinderen en kleinkinderen door. De mensen leefden toen veel langer, waren minder in getal en de listen van de Satan, zeg Hellebroek dan, waren toen nog minder. De periode beslaat wel 2500 jaar, dat is inderdaad waar. Als je het uitrekent, dan gaat het over relatief weinig opvolgende generaties. Totdat het overging van het gesproken woord van God naar het beschreven woord van God. Want toen, periode van over 1600 jaar, is de totale Bijbel gegroeid. Van Mozes, ongeveer 1500 voor Christus, tot en met Johannes, ongeveer 100 na Christus. Gemeente, onvoorstelbaar toch? Hoe dat is gegaan? Luisteren we naar de belijdenis, want het gaat over de heilige mensen van God die gedreven werden door de Heilige Geest. Dat zijn, kort gezegd, gelovige mensen. Let erop, gemeente, er staat heilige mensen. Niet alleen mannen, nee. Maar ook vrouwen hebben het woord gesproken. Denk aan de richteres Deborah in Richteren 5. Denk aan de woorden van Salomo's moeder in Spreuken 30, de heilige mensen van God werden door de Heilige Geest gedreven om dat op te schrijven. Let er wel op dat het gaat over de schrijvers van de Bijbel en dus niet per definitie over de mensen van wie de woorden werden opgeschreven. Biliam sprak woorden van God. Ja. Caiaphas sprak woorden van God. Beide waren geen heilige mensen, zoals de belijdenis hier nu bedoelt. Om maar te zwijgen over de ezelin van Biliam, waarvan je leest dat die woorden van God ook heeft voortgebracht. Heilige mensen, dat zijn de kinderen van God. Denk daarbij ook wat Paulus schrijft in 2 Timotheus 3 vers 16, namelijk dat al de schrift van God is ingegeven. In het Grieks staat er dan het woord theopneustos. Theo, dat komt van het woordje God. Pneustos komt van het woord wat adem of geest of wind betekent. Theopneustos betekent dus door God beademd, door God ingeblazen. Latijnse woord is bij ons al bekender, het woord inspiratie. Het hele woord van God is geïnspireerd. De schrijvers zijn geïnspireerd. De Bijbel zelf is geïnspireerd. Wat is die inspiratie? Nou, dit. Dat begint met Gods gedachten. Die worden ingebracht in het bewustzijn van mensen. Onder leiding van de Heilige Geest worden die foutloos door mensen weer opgeschreven. Jongen, luisteren die mensen dan een soort van robot, een typemachine, een toetsenbord, een willoos, een dood instrument dat alleen maar woorden doorgeeft. Dat is de opvatting namelijk van de mechanische inspiratie. En je voelt aan, die wijzen we inderdaad af. Nee, de gemeente, de heren, die schakelt mensen in met hun hele persoonlijkheid. Dat is nog zo. Met hun karakter. Met hun opleiding. Met hun maatschappelijke achtergrond. Vergelijk Amos met Jesaja. Amos, man van het buitenleven. Jesaja. Een echte geleerde. Als je een stukje leest uit het Johannes-evangelie, dan zeggen we eens bij zelf, typisch Johannes, herkent u dat? Typisch Johannes, Romeinenbrief, typisch Paulus, de inspiratiegemeente, die is organisch. Dat merk je de hele Bijbel door in de afwisseling. Het levendige, het boeiende, zeg maar, het veelzijdige ook. Als je de Koran leest, hè, het heilige schrift van de moslims, dan mis je dat. Dat is dor, om zo te zeggen. Met de Koran is trouwens meer aan de hand, wanneer je het vergelijkt met de Bijbel. Van de Koran wordt gezegd dat het in de hemel geschreven zou zijn, Mohammed kreeg het rechtstreeks uit de hemel van Allah. Hij zou de woorden van de Koran, als het ware, één op één doorgegeven hebben. Nu kun je van de Bijbel hoog zeggen dat een boek is dat uit de hemel komt. Dat is waar. Maar dan wel op een totaal andere manier dan wat je zegt bij de Koran. Denkend aan dat profetische woord, via de profeten en met inschakeling van alles wat een eigen is aan gaven en karakter en opleiding en levensleiding, heeft God zelf gesproken. Let erop, gemeente. Daden van God en woorden van mensen vormen dan één geheel. Het goddelijke karakter van de profetie ligt verankerd in het aandrijven door de Heilige Geest. Bijbelschrijvers zijn allemaal door dezelfde gedachten bestuurd. Door God de Heilige Geest. En zo moet je het opschrijven. Daarom is het profetische woord niet zomaar een verzameling van losse uitspraken, maar in zijn totaliteit het eeuwig blijvende woord van God. Nu de tweede gedachte. God zorg. Blijden zegt het zo. Daarna heeft God door een bijzondere zorg die hij voor ons en onze zaligheid draagt, zijn knechten, de profeten en apostelen geboden zijn geopenbare woord bij geschrift te stellen. Over het laatste ging het zojuist ook al. Uit het thema vloeit dat van punt 1 in elkaar over. We kunnen het nu vooral hebben over de bijzondere zorg van God voor ons en onze zaligheid. Jongens en meisjes. Jongens en meisjes. Wat zorgt de Heer onuitsprekelijk goed voor ons, vind je niet? Wij krijgen elke dag heel veel zegeningen van de Heer. En nu leren wij dat er één ding is waar de Heer in het bijzonder voor zorgen wil. Hij is namelijk bezorgd. Ja. Hij is bezorgd over ons en onze zaligheid. Dat is wat. De Heer wil zo graag dat wij zalig, dat we gelukkig worden door het geloof in Hem. En daarom heeft God zijn woord laten opschrijven. En dit woord van God, dat is onze Bijbel, met al zijn 66 boeken. Jongelui, even voor jullie. Je zou voor de aardigheid thuis, hè, eens 66 boeken op een rij moeten zetten. En die daarna doorlezen. 66 boeken. Wat je dan zult merken. Dat ze niet of bijna niet op elkaar aansluiten. En ook niet één geheel met elkaar vormen. Maar zoals met de 66 boeken van de Bijbel wel. Die zijn ontstaan over een periode van 1600 jaar. Maar sluiten naadloos op elkaar aan en vormen samen één geheel. Dat is wat. Ze worden alle beheerst door het ene centrale thema wat je leest, Johannes 3 vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren zal gaan, maar het eeuwig leven ontvangt. Wat kun je daar anders van zeggen, dan dat de bijzondere zorg van God voor ons en onze zaligheid is. Denk er maar eens over na. Denk er maar eens over na, gemeente. Bij het lezen uit de Bijbel. Let er maar eens op. Al lezend in de Bijbel, hè, kom je aan de weet wie wij zijn. Weet je het al? Wij zijn goed door God geschapen in het paradijs. Naar zijn beeld, naar zijn gelijkenis. Je leest echter ook wat er daarna gebeurd is. Wij, gemeente, hebben van God afscheid genomen in onze zondeval en brengen daarvan uit onszelf geen enkele verandering in aan. Dat is wat. Wat een wonder dat God in datzelfde woorden ook laat weten wie Hij in Christus voor ons wil zijn. Een God die in Christus met zulke mensen toch weer om wil gaan. Hij maakt door zijn Heilige Geest mensen die van nature kind van de toorn zijn, weer een kind van God. Hoe doet hij dat dan? Een heel eenvoudige gemeente. Dan brengt hij dat woord thuis, in je hart. In dat wonderenwerk van de Heilige Geest deelt Hij het uit op een zo persoonlijke manier, die genade van de wedergeboorte en het levende geloof. Dan hoor je zijn stem met je hart in de waarschuwingen vanuit de wet. Je ontdekt dat jij bent die tegen al Gods geboden hebt gezondigd. Dan geloof je dat op jou persoonlijk van toepassing is wat je leest in Galaten 3 vers 10. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En dat breekt je. Kent u dat, gemeente? Kent u dat? Dat breekt je. Je gaat het de Heere eerlijk beleiden. Heere, dat ben ik. De andere kant is er echter ook. Dan maakt de Heilige Geest door middel van het woord de heerlijkheid van de zaligmaker bekend in je hart. Onze Heer Jezus Christus. Dan komt ook dat binnen. Dan brengt de Heere ook dat thuis in je hart. Die liefdevolle nodigingen van het evangelie. Van bijvoorbeeld Matteüs 11 vers 28. Komt herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Dan hoor je er de stem van Christus in. Zo spreekt hij. Met het oog op mij en mijn zaligheid, hij brengt je tot geloof en tot bekering. Want dan zal hij daarna ook zorgen voor de voortdurende voeding door het woord. Hij onderhoudt zijn werk ook. Hij geeft onderwijs. Dat wat hij in beginsel in je hart werkt, dat verdiept zich dan. Je krijgt meer zicht op je eigen verlorenheid en op de rijkdom van Christus. Je krijgt meer en meer oog op wat in de Heere Jezus is te vinden. De troost van de voorbidding aan de rechterhand van God. Zicht op het onderscheid. In de drie personen en een werkgemeente, daar komt geen einde aan. Ook niet aan het praktische. Dan gaat Gods zorgende Bijbel ook over al onze levensterreinen. Gemeente, jongelui, probeer dat te onthouden. De Bijbel geeft invulling aan heel ons leven. Er is geen terrein waar de Bijbel niet over gaat. Het gaat over dat wat onze taak en roeping is in deze wereld in het licht van de eeuwigheid. Het heeft wat tegen ons te zeggen, wanneer wij nog heel klein zijn. Wanneer wij volwassen zijn. Maar ook wanneer wij inmiddels heel oud zijn. Gemeente, wat betekent de Bijbel in dat licht nu werkelijk voor ons? Denk er eens over na. Bij het zingen van de twee versen van Psalm 119, de versen 47 en 53. Ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord. Uw woord is mijn lamp voor mijn voet. Vers 47 en 53. Van Psalm 119. Gemeente, artikel 3 van onze belijdenis, het thema het geschreven woord van God, eerst Gods wil, daarna Gods zorg, als derde Gods wet, het laatste de belijdenis, waar ik nog kort wat van wil zeggen. We lezen als volgt, hij zelf heeft met zijn vinger de twee tafels van de wet geschreven. Hierom noemen wij zulke schriften heilige en goddelijke schriften. Wat dat betekent, gemeente, dat van die twee tafels van de wet, heel eenvoudig, dat is de wet waarvan je leest, Exodus 20 en Deuteronomium 5. Kijk, de hele Bijbel is van kaft tot kaft het woord van God. Gemeente, hou daaraan vast. Het woord van God is dus niet in de Bijbel. Als je dat zegt, laat je ruimte open voor de gedachte dat er in de Bijbel ook gedeelten staan die niet woord van God zijn. Nee, gemeente, de hele Bijbel is het woord van God. En dat geldt in het bijzonder voor die twee genoemde hoofdstukken waarin je de wet van de 10 geboden leest. Jongens en meisjes, die wet dus, die God gegeven heeft toen Mozes op de berg was. Straks begint de school weer. De meester of de juf heeft er vast over verteld of gaat het nog wat doen. Dat was heel erg indrukwekkend. Met zijn vingers heeft de Heer, hè, zijn 10 geboden geschreven op 2 stenen tafels. In steen. Je kunt wrijven wat je wilt, hè. Maar die letters, die blijven. Daarmee heeft God laten zien dat deze geboden een eeuwige geldigheid hebben. Niet voor niets. Lees wij die wet elke zondagochtend. Dat is niet voor niks, gemeente. Lees het Nieuwe Testament. Hoe belangrijk het is. Steeds lees je in zijn aansporingen naar christenen dat ze horen te leven naar de wet van God. Als uitdrukking van de wil van God. Bijvoorbeeld, Efeze 6. Er is een moeiteloos meer vol van te geven. Denk daar nog even over na. Want op die manier worden ook wij telkens voor deze wet van God geplaatst. De reden. Ja, om erin te kijken. Zoals je jezelf in een spiegel bekijkt. Ja, toch? Want wanneer de Heilige Geest dan licht maakt van binnen bij je. Ja, dan zie je jezelf zoals God je ziet. Dat brengt je tot schuldbesef en tot belijdenis. Dat brengt je tot boete en tot berouw. De wet, hè, is dan een kenbron van ellende. En het blijft een levenslange les voor de kinderen van God, opdat ze hun zondige aard hoe langer hoe meer zullen leren kennen en de genade in de Heer Jezus Christus al meer zullen benodigen. En ook zullen kennen door het geloof. Want dan geeft God zijn wet ook als een regel voor de dankbaarheid. Moet je nakijken bij jezelf, gemeente, als het goed is, hè? Wil je uit liefde leven naar de wet van God, naar al zijn geboden, omdat de Heere het zo waard is geworden? Ten slotte heeft de wet ook nog een functie voor de overheid. Gods geboden zijn een blijvende norm bij de inrichting van onze samenleving. En wat betekent dat dan voor ons? Ik kwam in de voorbereiding de volgende opmerking tegen. Wie kleine gedachten heeft van de wet van God, heeft die ook van het evangelie van Christus. Hebt u hem? die kleine gedachten heeft van de wet van God, heeft die oog van het evangelie van Christus. En ik ben ervan overtuigd dat het waar is. Heel eenvoudig. Wie in Christus gelooft, die mag weten dat Christus de vloek van de wet voor hem of haar heeft weggenomen. En de eisen van de wet, stuk voor stuk, voor hem of haar heeft vervuld. Dan schrijft de Heilige Geest die wet in ons hart. Dat kan niet anders, gemeente, echt niet. En dan verlang je ernaar om uit dankbaarheid daarna te leven. Lees het maar na. Jeremia 31 vers 33. Maar dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël maken zal, spreekt de Heere. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. En ik zal hun tot een God zijn. En zij zullen mij tot een volk zijn. Is u wel eens opgevallen, gemeente, welke opklimming er in dat artikel hier zit? Eerst gaat het over de mensen die door de Heilige Geest het woord van God gesproken hebben. Daarna over profeten en apostelen die het woord van God hebben, die het woord van God opgeschreven hebben. En tenslotte over God zelf. Dat moet je zien, gemeente. En tenslotte over God zelf, die met zijn vingers de tafels van de wet geschreven heeft. Want op die manier kom je ook uit bij het kloppende hart van artikel 3 van onze belijdenis. Wij belijden. Dat begint het artikel, gemeente. Wij belijden. Jongens en meisjes, jongelui, hoe is dat met de Bijbel en de Koran, om de voorbeeld nog even een keertje aan te halen? Hoe weet je nou zeker? Ik kan me niet voorstellen dat je die vraag nooit stelt. Ik kan niet geloven. Hoe weet je nou zeker of die Bijbel het woord van God is? Zeggen moslims toch ook van de Koran? Ja, maar een christen kan zeggen wat geen enkele moslim zeggen kan. Weet je wat het is? Wat we straks zingen uit Psalm 56. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Ken je dat? Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Prachtige gemeente. Dat is het getuigenis van de Heilige Geest in het hart van een christen. Hij geeft je de echte zekerheid in je hart dat de Bijbel het woord van God is. Hij geeft je ook liefde en eerbied voor het woord van God. Dan erken je het gezag van het woord met je hele hart. Nog even Guido de Bray aan het slot van dit artikel. Hierom noemen wij zulke schriften heilige en goddelijke schriften. Gemeente jongelui, herken je bij jezelf ook al iets van die diepe eerbied van Guido de Bray voor het woord van God? Hoe ga jij, hoe gaat u om met de Bijbel? Moet je eerlijk wezen, gemeente. Welke plaats heeft het nu echt in ons leven? Wat is onze houding als de Bijbel opengaat? Jongelui in de kerk, organisaties, verenigingen ook. Gemeente, nog even die oude mevrouw op dat schilderij. begrijpt u haar al met uw hart? Is er in ons leven iets van die liefde? Iets ook van die eerbied, een christene, in de ware zin van het woord uiteraard, die buigt voor het gezag van de hele Bijbel. Ook wanneer het tegen jezelf en de maalstroom van deze tijd ingaat, omdat de Heilige God er de Heilige Schrijver van is. Niet ons gevoel is de norm. Ook niet wat anderen zeggen of denken. Ook niet wat de gewoonte of de traditie voorschrijft. Nee, gemeente, wat God zegt in de Bijbel. Gods woord heeft altijd het laatste woord. Daarom graaf in het woord van God. Daar roep ik u toe op. Wees ermee bezig, onderzoekend en biddend, schrift met schrift vergelijkend, zoeken naar de zin en de mening van de Heilige Geest. En ga daarmee door, totdat wij de Heer Jezus als de parel van grote waarde daarin gevonden hebben. Want Hij zegt het zelf. Die mij vindt, die vindt het leven. Gaan afronden, gemeente, het geschreven woord van God. Eerst Gods wil, daarna Gods zorg, als laatste Gods wet. Hoe is het nu met ons? Ik rond kort af. Gun jezelf geen rust. Voordat het zo met ons is, ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Vertrouw op God, door geen vrees gestoord. Wat sterveling zou mij schenden. Ik heb beloofd, wanneer je mijn ellende mij bijstand bood. En het onheil af zou wenden tot u, o God, mijn lofzang op te zenden, door ijver aangespoord. Dat geven ons de Heer. Amen. Tot besluit van deze dienst, de versen 2 en 5 van Psalm 56, maar word ik ooit met bange vrees belaan, en vers 5, ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Geliefde gemeente, ga dan heen in vrede. Dragen we met u de zegen van de Heere, die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.